Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 99, vers 1 en 8. Vers 1, God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het achtste vers, Psalm 99, vers 1 en 8. Gelezen uit het Oude Testament, Psalm 2, en uit het Nieuwe Testament, Handelingen 7, vers 54 tot en met 56. Dus eerst uit Psalm 2, en daarna uit Handelingen 7, vers 54 tot en met 56. We stellen ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, en daarna zingen we het vierde vers uit Psalm 125, Psalm 125 vers 4, na de wetlezing, geef Heer de goede uw zegen, doe wel aan het vroom gemoed.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Eerst uit Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen en de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient den Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En we lezen ook uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 7, de versen 54 tot en met 56. Als zij nu dit hoorden, besten hun harten en zij knesten de tanden tegen hem. Maar hij, de Stefanus, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid van God en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods.
Wij gaan, gemeente, zingen met elkaar uit Psalm 118, de versen 3 en 10. Psalm 118 vers 3, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En ook het tiende vers, dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. De doelen van de collecte zijn u voorgelezen, de Heere zegene u en uw gaven. gemeente. Met de hulp van de Heere gaan we verder met de prediking uit Handelingen 7. Ik bedien u het woord van God naar aanleiding van vers 56. Handelingen 7, vers 56 is de tekst van de prediking. En hier lezen we dat Stefanus zegt: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van de Mens staande aan de rechterhand van God. Het thema van de preek is Stefanus' laatste preek. En daarbij is sprake van twee punten: een open hemel en de Zoon des Mensen. Een open hemel en de Zoon des Mensen. Stefanus wordt wel de eerste bloedgetuige van de christelijke kerk genoemd. De eerste martelaar om Christus wil. Getuige, martelaar. In het Grieks wordt daar één en hetzelfde woord voor gebruikt. Wie getuigt is per definitie martelaar. En een martelaar blijkt getuige te zijn. Zo ook Stefanus. Maar nu staat de geschiedenis van Stefanus gelukkig niet in een zogenaamd martelarenboek. In zulke boeken staan geschiedenissen van martelaren door de eeuwen heen beschreven. En ze zijn indrukwekkend en aansprekend. Maar de geschiedenis van Stefanus gaat duidelijk een stap verder. Deze geschiedenis staat beschreven in het evangelie. Het evangelie van de verhoogde Christus. En daarom is deze geschiedenis niet zomaar een verhaal. Het is geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Geschiedenis van het heil. En kinderen, waar denken jullie aan? Bij het woordje heil? Nou, misschien denk je aan het woord heiland. Dat is het. Heil en heiland houden ten nauwste verband met elkaar. Heil betekent eigenlijk heel. Het gaat om heling. De heiland is de heelmeester. En dan voelt u wel dat het in de geschiedenis van Stefanus ten diepste gaat om het heil. Redding, behoud, zaligheid van zondaren. Ten diepste gaat het om Christus. En dan is het belangrijk om erop te letten dat Stefanus de verhoogde Messias niet alleen heeft gezien, maar hem ook heeft gepredikt. En die twee dingen moeten we heel nadrukkelijk bij elkaar houden. Eerst wil ik u iets zeggen over dat zien. Ziet, ik zie de hemelen geopend, zegt hij. De man Gods is ingesloten aan alle kanten. Overal zijn vijanden, links en rechts en voor en achter. Maar wat blijkt nu? Terwijl Stefanus aan alle kanten is ingesloten en alle deuren dicht zijn, gaat de deur van de hemel open en laat de Heere zich zien om te zeggen: Stefanus, hier ben ik, ik ben uw heil. Dat is toch wel heel bijzonder, vindt u niet? Sterven onder een geopende hemel. Stefanus staat als het ware al met één been in de hemel. Hij is er bijna. Hij ziet de hemelen geopend. En dat geeft uitzien en verlangen om helemaal bij de Heere te zijn. Soms laat de Heere in het leven van zijn kinderen zoveel van zijn heerlijkheid zien, dat het leeft in het hart wat de dichter in Psalm 17 zingt: maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. De kinderen kennen dat vers misschien wel. En een kind van God zegt misschien: Heere, wat ben ik al gelukkig hier op aarde als u dicht bij mij bent. Maar wat zal het dan zijn als ik helemaal bij u mag zijn? Als de volheid van de zaligheid werkelijkheid blijkt te zijn? Meisjes en jongens, dan begrijpen jullie Paulus ook wel als hij zegt, ik zou best nog een poosje op de aarde willen blijven, als ik zie op al die gemeentes die mijn hulp en mijn prediking nodig hebben. Maar als ik zou mogen kiezen, dan zou ik zeggen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Als Jacob aan het einde van zijn leven gekomen is en hij zijn voeten heeft samengelegd, dan lezende, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan bedoelt hij, Heere, u hebt mij er klaar voor gemaakt. Kom me nu ook maar halen. Maar niet alleen als het gaat om het einde van het leven, ook in de praktijk van het leven van elke dag kan de Heere het geven om te mogen zien op de onverderfelijke en onverwelkelijke kroon die hij geven zal aan al de zijnen. Ik hoop dat u daarvan weet. Zomaar onder uw werk, of onder het bezig zijn in de keuken, achter uw computer of in de auto. Ook in uw vakantietijd mag u uitzicht hebben op de hemelse heerlijkheid. Het gaat altijd in het spoor van het woord. En alleen maar om Jezus wil, omdat hij zijn bloed gaf tot verzoening van de zonden. Buiten Jezus om kan het niet. Job in het Oude Testament wist er ook van. Hij zei, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. De nieren zijn voor de oosterling de plek waar de genegenheid in het bijzonder aanwezig is. Daar zetelt de liefde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot, Heere, om bij u te mogen zijn. En Johannes schrijft, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij aan hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien gelijk hij is. En dit speelt al heel nadrukkelijk in het leven van Stefanus, want hij ziet een geopende hemel. Hij is vol van de Heilige Geest, en wat hij ziet, dat spreekt hij ook. Wat betekent dat? Het betekent dit. Het betreft niet alleen Stefanus zelf, maar het wordt een zaak die betrekking heeft op allen die zijn preek horen. Eerst lezen we dus dat hier sprake is van zien. Zien van het woord van God en van de Zoon van God. Dat was het eerste. Maar het tweede is dat hij dat ook doorgeeft aan zijn omgeving. Hij mag er de prediker van zijn. Het is dus niet een zaak die alleen maar voor hem geldt. Het is ook een zaak van zijn omgeving. En zo mag Stefanus boodschapper zijn van het Heil des Heren. Wat hij mag zien, geeft hij door. Ik zie de hemelen geopend. Dit is een heel bijzonder woord. Niet alleen voor Stefanus, maar ook voor anderen. Het is net als wanneer je een waterkraan opendraait. Het water komt en verspreidt zich dan. Van zien gaat het naar zeggen. Bij u ook? Gaat het bij u ook van zien naar zeggen? Want wie door het geloof op Christus mag zien, die zal toch goed van de Heere spreken? Heeft Jesaja het als de mond van de Heere niet gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof vertellen? En zegt David niet, Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Anders zouden zelfs de stenen gaan spreken. Het gaat om de eer van God, het gaat om de naam van God, het gaat om het werk van God. Want kijk, wat Stefanus ziet, dat laat de Heere in het midden van het Sanhedrin als een boodschap neerleggen. Een boodschap die ook voor hen van het grootste belang is. Afgezien van de vraag of ze er naar luisteren zullen, of dat ze dat woord naast zich neer zullen leggen. Dat is het belangrijkste. Ze zijn onder het woord. Ze zijn onder het evangelie. De boodschap wordt hen verkondigd, opdat ze niet te verontschuldigen zijn. De mensen daar zullen nooit kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Waarom laat de Heere zijn boodschap prediken? Opdat ze niet te verontschuldigen zijn, dat ook, maar dat niet alleen. Ook opdat ze zich bekeren zouden. Het is toch helsgeschiedenis? Het is de prediking van de heiland voor de oren van de stenigers van Stefanus. En zo spreekt de verhoogde Christus zelf door middel van zijn dienaar. Zo spreekt hij tot deze rechters van kwade zaken. Wat Stefanus ziet, moeten zij horen. En dat moeten wij ook horen. En de gedachte die daarachter ligt is, hoort en uw ziel zal leven. Wat een indrukwekkend evangelie predikt Stefanus hier. Een geopende hemel. Dat staat haaks op ons leven. Een geopende hemel en ons leven horen in principe niet bij elkaar. Ze hoorden ooit wel bij elkaar. Ze waren bij elkaar in het paradijs. Kinderen, kijk eens. Wie loopt daar in het paradijs? Ja, Adam. En wie nog meer? Eva. Adam en Eva liepen onder een geopende hemel. Maar dan weten we ook van de ernst van Genesis 3. Een gesloten hemel. Een hemel die dicht is vanwege onze zonden. Geen weg meer van de aarde naar de hemel. En toch blijkt er een weg te zijn. Sterker nog, de weg met een hoofdletter, is er. De Heere Jezus Christus is er. God zelf heeft die weg geopend naar zijn welbehagen. Vanuit de aarde naar de hemel is geen weg. U kunt gaan waar u wilt en reizen waar u wilt, maar die weg vindt u uit uzelf niet. Maar u hoeft er niet voor op reis te gaan, ook vandaag niet. Want God zegt, ik openbaar vanuit de hemel naar deze aarde een weg des levens in Christus Jezus. En daar hebt u nu Gods welbehagen. Vandaag legt God zijn hart open en hij zegt, zie je wel, meisje, jongen, ik roep je niet zomaar. Ik vraag je niet zomaar om uw hart aan mij te geven, want er is een weg. Een weg die ik zelf geopend heb. Deze weg, dat is Jezus. En die moet gepreekt worden. En die mag ook gepreekt worden. Die zal ook gepreekt worden. Hoe? Zomaar? Vrijblijvend? Nee. Onze vaderen zeggen met bevel van geloof en met bevel van bekering. U luistert vandaag niet vrijblijvend. Als het evangelie gepredikt wordt, als Jezus wordt gelegd aan de deur van je hart, dan is dat met bevel. Een eis van Gods wegen, van bekering en geloof. Dit is de weg, zegt de Heere. Wandel daarin. En aan wie wordt nu die weg gepredikt? Aan allen zonder onderscheid. Het gaat u allemaal aan. Welmenend, ernstig, vanuit het hart van God. Opdat we weten zullen, er is een weg. Bij God vandaan. En dan is er een groot onderscheid. Stefanus ziet Jezus staan in glorie en heerlijkheid. Maar de stenigers zien het niet. Die kijken niet in de hemel. Die zeggen niet, ik zie hem ook. Nee. Stefanus verkondigt de Heere Jezus aan zijn omgeving. Door de prediking. Door de bediening van het woord worden die mensen van het Sanhedrin aangesproken. En zo ook wij. En waar de Heere dat doet, daar komt uw schuld openbaar. Onze onbekeerlijkheid wordt openbaar als u bij de prediking van Jezus Christus dezelfde blijft in uw afwijzen van hem. Als u dezelfde blijft in uw vijandschap, in uw tegenstand, in het niet willen dat Jezus koning is over uw hart. Zo heeft Jezus het zelf gezegd tot Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert onder haar vleugels. En gij lieden het niet gewild. Heb je dat wel eens gezien op een kinderboerderij? Een kip met kuikens? Als er gevaar is, dan slaat die kip haar vleugels uit. En dan komen die kleine kuikentjes eraan en gaan onder de vleugels van die kip zitten. Daar zijn ze veilig. Nou, zegt de Heere Jezus, zo heb ik ook willen doen met de mensen van Jeruzalem. Ik heb ze genodigd. Hier is zaligheid en hier is veiligheid. Maar u hebt niet gewild. Wee ons als het evangelie ons een zaak is, waartegenover wij ongehoorzaam blijven. Wee u als u het evangelie ongehoorzaam bent. Want dat is de ergste zonde. Stefanus houdt tot het laatste toe een roeping en een opdracht van Gods wegen. Het is een laatste preek, een laatste appel, een geopende hemel. Waarom blijft bij het sterven voor zoveel mensen de hemel gesloten en de hel geopend? Omdat zovelen buiten Jezus leven en geen acht willen slaan op de grote zaligheid die in hem verkondigd wordt. Hoe zullen we ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? O, in alle ernst, buiten Jezus is de hemel verboden terrein. Buiten hem is er geen toegang tot God. En daarom is Stefanus in dit uur van gloeiende haat van de leden van het Sanhedrin toch de prediker van Gods zoekende zondaarsliefde in de Heere Jezus Christus. Hij predikt niet voor mensen die hem welgezind zijn. Hij preekt voor mensen die zeggen, we kunnen zijn bloed wel drinken, dood aan Stefanus. En terwijl ze hem willen doden, zegt Stefanus, mensen, daar is leven, eeuwig leven in hem die ik hier zie en die ik nu aan u verkondig. Dwars door de moeite heen en dwars door de aanvallen van zijn vijanden heen, is er een getuigenis van de genade van God. Daar zingen we van, uit Psalm 13, vers 5. Maar in dit smartelijk verdriet mistrouwt mijn hart uw goedheid niet. Psalm 13, vers 5. Stefanus' laatste preek. We zagen in het eerste punt een open hemel. En nu geven we onze aandacht aan het tweede deel van de tekst, waar het gaat over de Zoon des Mensen. Stefanus zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staat ter rechterhand Gods. De open hemel is voor Stefanus het een en al, want daar ziet hij Jezus, zijn Here en Koning. Daarom komt er ook geen klacht over Stefanus' lippen en geen afkeuring van de weg die de Here met hem gaat. Hij is zo vol van de hemel dat hij van de aarde eigenlijk geen last heeft. De Heilige Geest trekt zijn ogen af van alles om hem heen. Zo kijkt Stefanus naar boven. Nou kinderen, probeer dat maar eens. Als je naar boven kijkt, kun je niet tegelijk opzij kijken. Je kunt maar één kant opkijken. Als Stefanus naar boven kijkt, dan kan hij niet zien en ziet hij ook niet wat er om hem heen gaande is. Hij heeft er één in het oog en daar is zijn hart vol van. Die ene is Jezus en die is voor Stefanus alles. Hij kijkt naar boven en hij roept de leden van het Sanhedrin toe, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staand aan de rechterhand van God. Hebt u er erg in, gemeente, dat hier staat Zoon des Mensen? Dat is een heel specifieke naam. Misschien denkt u, nou ja, dat maakt niet uit. In de tekst hiervoor staat dat hij Jezus ziet. En nu lezen we van de Zoon des Mensen, maar er had ook Christus kunnen staan, of Gezalfde, of Messias, of Here, of Koning der Koningen. Hoeveel namen heeft de Here Jezus wel niet in de Heilige Schrift? Ja, dat is zo. Al die namen zien op dezelfde persoon. Het gaat steeds om de Here Jezus Christus. Maar toch wordt in de veelheid van die namen de rijkdom van Christus uitgesproken. En bij elke naam van Christus valt het licht op een bepaald facet van het middelaarswerk van Jezus. En zo is het ook wanneer de Heilige Geest Stefanus hier de naam laat gebruiken van de Zoon des Mensen. U zegt misschien, hoezo dan? Laten we eens kijken waar die naam vandaan komt. Die naam vinden we voor het eerst in het Oude Testament, bij de profeet Daniël. Daniël schrijft erover in hoofdstuk 7. Dat gaat over het gezicht van de vier dieren. Ik lees daaruit. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem, dat is die mensenzoon, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Wanneer Daniël het heeft over die mensenzoon, dan wijst hij dus naar de glorie, de macht, de heerlijkheid en heerschappij die een eeuwige zal zijn. Daniël spreekt hier profetisch over de komende Messias, Jezus Christus. Wanneer we nu het Nieuwe Testament lezen en letten op de woorden van de Heere Jezus zelf, dan merken we dat de Heere Jezus naar aanleiding van deze profetie deze titel gebruikt voor zichzelf. En met name als het gaat om zijn verheerlijking. Als het gaat om zijn glorie en de volheid van zijn heilshandelen. Op de dag van zijn heerlijkheid komt de Zoon des Mensen om zijn glorie ten volle te openbaren. Dat is het eerste. Nu het tweede. De naam van de Zoon des Mensen vinden we ook wanneer het gaat om het lijden van de Heere Jezus. Dan spreekt de Heere Jezus meer dan eens over zichzelf als de Zoon des Mensen. In Lucas bijvoorbeeld, de Zoon des Mensen moet veel lijden. De Zoon des Mensen gaat wel heen gelijk besloten is, maar wee die mens door welke hij verraden wordt. Dus wanneer de Heere Jezus zichzelf de Zoon des Mensen noemt, dan gaat het over zijn lijden en over zijn verheerlijking. Over de staat van zijn vernedering en over de staat van zijn verhoging. De Zoon des Mensen gaat door lijden tot heerlijkheid. Van nu aan, zo heeft Jezus gezegd, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittend aan de rechterhand der kracht Gods en komend op de wolken van de hemel. Hoort u het? De naam Zoon des Mensen, Zoon van de Mens, heeft alles te maken met zijn vernedering. Maar Zoon des Mensen heeft ook alles te maken met zijn verhoging. En dan in het bijzonder met zijn komen op de wolken van de hemel. Een wereld van gedachten gaat open bij deze geopende hemel, die zicht geeft op de Mensenzoon. Ze geeft zicht op Jezus Christus, de Zoon van de Mens. En waarom noemt Stefanus de Heere Jezus nu juist op die manier? Wel, hij ziet in hem in de eerste plaats de komende rechter. Want als Jezus komt op de wolken van de hemel, wat komt hij dan doen? Dan komt hij de levenden en de doden oordelen. Hij komt om de aarde te richten. En laat dat eens op u inwerken. Want dat is de sleutel op de vraag, waarom noemt Stefanus de Heere Jezus hier Zoon des Mensen? Daar zit dus deze gedachte achter, hij komt om te richten. Hij. En wat moet dat voor Stefanus een bemoediging zijn geweest? Dat hij de Heere Jezus zo mag noemen. Want kijk eens naar die vervolgers rond Stefanus. De kinderen kunnen ze wel tekenen. Overal om hem heen zijn vijanden. En die zeggen, wij jagen jou de dood in. Wij maken de dienst uit. Wie zal ons tegenhouden? Wij vellen het oordeel. Wij hebben het laatste woord. Wij hebben het voor het zeggen. Ons woord is wet. Het laatste woord is aan ons. En dan zegt Stefanus, nee, het laatste woord is niet aan u. U bent wel rechter en u velt wel een oordeel. Maar het laatste oordeel is aan de Zoon des Mensen. Hij komt. En u moet zich onderwerpen aan hem. Uw oordeel, Sanhedrin, is het laatste niet, maar zijn oordeel. Het eindoordeel ligt in de handen van de Zoon van de Mens. Daarboven, daar staat hij. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Merkt u het? Wat Stefanus hier doet? Hij doet een beroep, een appel op het Allerhoogste Gerechtshof. Hij laat zien dat het Hoogste Gerechtshof in de hemel het laatste woord zal hebben. En dan is er nog iets. De Zoon des Mensen wil ook zeggen, hij die ons menselijk vlees heeft aangenomen. Christus Jezus, die ons menselijk vlees heeft aangenomen. Hij was de Zoon van God, de Zoon van Maria, opdat hij de last van de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht zou dragen. En zo ziet Stefanus hem ook als zijn borg. De Zoon des Mensen is Stefanus' middelaar. Het gaat om hem. U voelt, hoop ik, dat die woorden dan ook een laatste waarschuwing inhouden voor de vijanden. Mensen, jullie zitten verkeerd. Jullie denken, die Jezus is dood en begraven. Het is Goede Vrijdag geweest. En er is een graf geweest in de hof van Jozef van Arimathea. Zeker, maar het is ook Pasen geworden. Hij is opgestaan, hij leeft. En ik zie hem. Hij is de levende, de Zoon van God aan 's Vaders rechterhand. Ik zie Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. O, weet toch, rechters, hij is de van God gezonden Messias. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen geschreven is, door wie wij moeten zalig worden. Ik zie de Zoon des mensen. Het is een allerlaatste appel van Stefanus. Bekeer u en buig u neer aan zijn voeten, want straks komt hij om te oordelen de levenden en de doden. U hebt het laatste woord niet. Hij heeft het laatste woord. Bekeert u, mijn rechters, want waarom zoudt gij sterven? Wanneer u in Stefanus' hart zou kijken, dan ziet u daar het verlangen om samen met zijn stenigers God groot te mogen maken. En het lam voor de troon van God in de hemel. Hij wil ze als het ware meenemen. Als de liefde van Christus in uw hart is, dan heeft u geen vijanden. Dan zegt u niet, die of die niet. Nee, dan zegt u, komt, maakt God met mij groot. Dan schrijft u niemand af. De liefde van Christus, zegt Paulus, die dringt ons. En zo is het ook bij Stefanus, wanneer hij ze het bloed van Jezus Christus predikt. Het bloed dat ze vergoten hebben, nog niet zo lang geleden, in de kruisiging van het Lam van God. Het bloed van het Lam, het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed hebt u tevoorschijn geroepen, mensen van het Sanhedrin, maar ik predik u dat bloed als de weg van het leven, want de Zoon des mensen leeft. Blijft u hem verwerpen? Blijft u zich tegen hem verzetten? O, weet het toch en hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. Is God niet langmoedig? Is God niet tot het uiterste langmoedig en groot van goedertierenheid, ook naar deze verblinde rechters? Ziet u dat niet? Maar dat ziet u niet minder als u op uw eigen leven let. Dat is Gods langmoedigheid. Hoe lang bent u al onder de prediking van een gekruisigde en opgestane Christus? Hoe lang staat de Heere al met uitgebreide armen om u genadig te zijn? Hoe vaak is God al bij u langsgekomen en zegt hij, bekeert u, bekeert u? U zegt, ja, een mens kan zichzelf niet bekeren. Laat God het dan doen. Want hij kan het wel. Zijn er hier ook mensen die zich al zoveel jaren verhard hebben onder de bediening van het evangelie van de genade van God in Jezus Christus? Heeft een lijdende en stervende zaligmaker uw hart niet kunnen verbreken? Heeft de prediking van Jezus, die staat aan Gods rechterhand, uw hart niet week gemaakt? Gaat u toch door op uw eigen weg? O, de Heere zou ons met één machtige armzwaai van de aardbodem kunnen wegvagen. Want het leeft in ons alle hart, gemeente. De Heere zou er nu voor altijd een eind aan kunnen maken. Bij die stenigers van Stefanus had God kunnen zeggen, Stefanus, houd er maar mee op. Zeg niks meer tegen die mensen. Het is parels voor de zwijnen. Maar God deed het niet. Hij deed het daar niet en hij doet het nu niet. En God doet het ook vandaag niet. God zegt niet, mensen, ga naar huis. Ik wil je nooit meer zien. Wat doet God dan? God laat u ook vandaag zeggen dat hij wacht om genadig te zijn. Hij lokt en hij roept door uw vijandschap heen. Hij nodigt u en hij dringt aan. In Stefanus' woorden horen we ook de echo van wat we gelezen hebben uit Psalm 2. Kus de Zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Stefanus laat het ook vandaag horen. De rechter staat voor de deur. Maar hij die straks de rechter zal zijn van levenden en doden, laat zich vandaag prediken als redder van zondaren. Paulus was er diep van onder de indruk toen hij tegen de Korintiërs zei, wij bidden u van Christus wegen, namens Christus, laat u met God verzoenen. Kan dat dan, Paulus? Ja, want, staat erachter, want hem die geen zonde gekend heeft, die heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. Paulus zegt net als Stefanus, daar is een weg van de hemel naar de aarde. Dit is de weg, wandel daar dan in. We gaan daarvan zingen uit Psalm 2 vers 6. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. Psalm 2 vers 6. In het kader van de tweede gedachte wil ik u met nadruk nog op het volgende wijzen. We moeten letten op het moment waarop Jezus zich openbaart als de Zoon des Mensen. Want dit is de eerste keer dat Christus zich vertoont en laat zien als degene die zit aan de rechterhand van God zijn Vader. Zeker, die discipelen wisten het wel. En ze hebben dat evangelie ook met kracht gepreekt. Ze wisten het omdat Jezus dat zelf gezegd had. Ik noemde u zojuist de tekst al. En gij zult de Zoon des Mensen zien, zittend aan de rechterhand van God. De discipelen hebben deze tekst gepreekt. Maar ze hebben het niet gezien. Dat was nog een wit vlak in de Godsopenbaring. Niemand heeft het nog gezien. Ze hebben hem gezien als de opgestaande levensvorst. De discipelen waren erbij toen de Heere Jezus vanaf de Olijfberg ging naar het Vaderhuis met zijn vele woningen. Van dat alles zijn ze ooggetuigen geweest. Maar niemand heeft hem nog gezien als de verhoogde aan 's Vaders rechterhand. Zo heeft Jezus zich nog niet aan zijn kerk geopenbaard. En kijk, dat gebeurt nu, op dit moment. De Heere Jezus heeft met deze openbaring gewacht tot het grote moment waarop het bloed zou vloeien van de eerste martelaar. Voordat de eerste de dood zou worden ingejaagd omwille van de naam en zaak van Christus. Dat is menselijk gezegd, maar toch moet u het zo zien. Menselijk gezegd, zegt de Heere Jezus, nu is het zover. Nu gaat de hemel open en laat ik mij zien als degene die zit en staat aan 's Vaders rechterhand. In dit crisismoment geeft hij het gezicht van de verhoogde mensenzoon in zijn gekroonde majesteit en heerlijkheid. En dat is niet zomaar. Wat is het bijzondere en wat is hier de betekenis? Wel, vanaf dit moment zal de kerk des Heren haar bloed moeten geven. Vanaf dit moment zal de kerk des Heren gewikkeld worden in de bijzondere strijd die zich ontwikkelen zal, totdat de grote dag van de Zoon des Mensen daar is. Stefanus, zo zijn we zo net begonnen, is de eerste bloedgetuige. Stefanus is de eerste martelaar. En hij is de eerste, maar zeker niet de laatste. Hij is de eerste in een lange rij van zonen en dochters van de kerk die hun leven hebben gegeven voor de naam en zaak van Jezus Christus. De bloedstroom van getrouwe getuigen zal van nu af aan beginnen te vloeien. Stefanus is de eerste. Hier gaat de kerk des Heren door de poort die toegang geeft tot de bloedweg. Het bloed van de kinderen van God. Tot nu toe was dat anders. Nooit had de vijand zoveel macht ontvangen over de kinderen van God in het Nieuwe Testament. Ja, de vijanden waren op een afstand gebleven. Die konden nog niet die grote doorbraak forceren. Steeds had de Heere zijn kinderen wonderlijk gered. Maar nu moet de kerk de weg op van het martelaarschap. Hier ontvangt de vijand een macht die dodelijk lijkt voor het volk des Heren. Nu komen ze aan het leven van Stefanus. Maar juist op dit moment openbaart Jezus zich als de Zoon des Mensen. Als de kerk aan de ingang van de bloedweg staat, dan ziet ze Christus staan aan 's Vaders rechterhand. Jezus zegt, nu is het zover. Nu is het nodig. Nu vloeit het bloed van de eerste martelaar. Nu openbaar ik mij vanuit de hemel, als zijnde aan 's Vaders rechterhand, opdat het tot sterkte zal zijn voor hem en voor allen die na hem komen zullen. Want, gemeente, de weg loopt hier niet dood. De bloedweg gaat verder. Dan zien we in onze gedachten de kinderen van God branden in de tuinen van Nero als hij zijn feesten geeft. En de kinderen weten wel uit de boekjes over de 80-jarige oorlog hoe de kinderen van God op het schavot werden gebracht en daar werden onthoofd of verbrand. Het spoor loopt door, gemeente. Ook nu, naar de verdrukking van vandaag. Lees wat er plaatsvindt in China, in Noord-Korea, in Soedan en op zoveel andere plaatsen in de wereld. Wat zullen wij dan zeggen? Wie van ons wordt er met de dood bedreigd om Jezus wil? Wie van ons loopt het risico de dood ingejaagd te worden om het getuigenis van hem? We hebben het gezegd, belijden, getuigen en martelaar zijn is één woord in het Grieks. Hoe is dat in uw leven? Belijden, martelaar zijn, je bloed geven omwille van de naam en zaak des Heren. Wij in onze welvaartsstaat moeten maar voorzichtig zijn met onze woorden. En toch, we weten het, het kan moeilijk zijn in het leven van het geloof. Er zijn aanvallen, aanvechtingen van mensen in de straat, mensen in de flat, mensen in de fabriek of op de camping of thuis. S'mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn, zegt Micha. En ook de mensen in de kerk mogen we niet onderschatten. Maar we mogen sterkte en steun ontlenen aan het woord, zoals dat vandaag tot ons komt in het strijdperk van het leven. Ik weet niet hoe of het u vergaat, maar bij mij blijven er wel vragen liggen. Ik denk dat ik deze vragen het beste kan weergeven met een voorbeeld. Iemand kwam vanuit een land waar de christenen ten dode toe vervolgd worden om de naam en zaak van Jezus Christus. Die man kwam hier in Nederland en sprak met een van de kinderen van God. Toen haalde hij een tekst van Paulus aan. Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Hij vroeg aan die man, kent u die tekst? Ja, die man uit Nederland kende die tekst wel. Toen zei die ander, wat doen jullie daarmee in Nederland? Het staat er toch, gemeente. Allen die godzalig in Christus Jezus willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is toch niet zomaar een beetje in de marge? Dan gaat het toch om de spits van je leven? Zij die met Jezus willen leven, zullen vervolgd worden, het moeilijk hebben, uitgeworpen worden en wat al niet. De vraag van die man was, wat doen jullie daarmee in Nederland? En ik vraag het aan u, gemeente. Weet u het? Wat doet u met dat woord? Amen. Laten we danken met elkaar. In het bijzonder, heren, bidden we aan het einde van deze dienst voor de vervolgden, waar ook ter wereld, wilt u ze nabij zijn. We horen en lezen hoe u ze kracht geeft, in het geloof, in hoop en in liefde, om staande te blijven. Wat zijn wij dan vaak bang en beschroomd om uw evangelie verder te brengen. Wat willen wij vaak niet? En wat missen we vaak ter vrijmoedigheid? Heren, we beleiden ook daarin onze schuld. Laat ons onze blik omhoog heffen op Jezus Christus, de Zoon van de mens. Zegent u ons deze dag. Zegent u Rembrandt en Margreet in Oeganda met hun kinderen. Wilt u ze helpen in het werk dat ze daar mogen doen? Breng ons vanmiddag weer in de kerk. Sterk dan uw knecht. Als hij hier komt om uw woord te brengen, om verder uw woord te ontvouwen over de Canaanese vrouw. Wilt u er zelf zijn, Heere Jezus? O Geest, wilt u erbij zijn? O Vader, laat dan uw woord ingang vinden in de harten van de mensen en vervul dominee Evers met uw geest. Bewaar ons vandaag voor het verkeerde. We danken u voor wat u gaf. Dank u wel voor uw hulp. U zij de lof en de eer. Hoor ons en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 125, het derde vers. Want hoe de bozen zich doen schromen door vrede heerschappij, nog zal hun dwinglandij niet rusten op het lot der vromen. Psalm 125, vers 3. met de zegenbeden. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.